Stenders en Blokhuis en Juke presenteren de tapes.
Ja, de tapes. Dan wordt er wel gezegd Stenders en Blokhuis, maar het is vandaag alleen Blokhuis.
Ja.
En als we het over de tapes hebben, dan hebben we het natuurlijk ook over Jean-Paul Hek. Jean-Paul is hier. Jean-Paul, goeiedag.
Een goeiedag.
Jij hebt weer tapes meegenomen.
Ik heb een hele mooie meegenomen. Vrij recent eigenlijk. Van een jaartje terug.
Een jaartje geleden.
Ja.
Van Leo Sayer.
Leo Sayer.
Ja.
Die kennen we eigenlijk van een aantal hits. Orchard Road, misschien een van de bekendste in Nederland. Ook een van zijn laatste hits in die tijd. Maar The Show Must Go On. Hij heeft heel veel hits. Thunder in My Heart. En we kunnen wel even doorgaan. Het is een beetje een vergeten ster.
Ja. Even dat we even weten wie het ook alweer is. Dit is een groot hit. Dat is een Thunder in My Heart. Lekker liedje. Dit was voor hem best wel disco-achtig, hè?
Ja, absoluut. Dit was natuurlijk zijn Los Angeles-tijd. Hè, dat hij werkte met een aantal Amerikaanse topmuzikanten zoals Jeff Porcaro, Willie Weeks. Dat was een soort carrière-move. Want hij had natuurlijk begin jaren 70 al veel hits in Engeland, in Europa, in Nederland. En het waren meer ballad-achtige dingetjes. Hij had natuurlijk ook al iets met Roger Daltrey gehad, zeg maar.
Ja.
Meteen na zijn eerste hit, en dat heel veel mensen weten dat volgens mij ook niet, dat hij de eerste soloplaat van Roger Daltrey eigenlijk bijna alle liedjes heeft geschreven.
Ja.
Met David Courtney en zijn manager ook. En ja, dat was natuurlijk voor hem de grote doorbraak. Hè? Want ja, in die tijd was de Who een van de grootste bands ter wereld.
Ja.
En daar werd dan zo'n jongen uit Brighton Hove gevraagd, hè, om maar eens even samen met hem alle liedjes
te schrijven. Ja, dat is dat album van Roger Daltrey waar hij met zo'n paard paardenlijf, geloof ik, op de hoek staat. Hè?
Klopt.
Eventjes een liedje hoor, van toch?
Jazeker.
Ja, dit is Roger Daltrey met een nummer dat dus geschreven is door Leo Sayer. Klopt, hè?
Klopt. My dues, so I picked up my shoes, I got up and walked away. Oh, I was just a boy, I didn't know how to play. Worked hard and failed, now all I can say is I threw it all away. Oh, I was just a boy, giving it all. Sail away, sail away.
Wat een lekker nummer is dit, zeg. Maar van die mooie, meeslepende liedjes schreef hij. Ja, ik hou er ook heel erg van. Goed, jij hebt hem gesproken. Wat was de aanleiding eigenlijk?
Het was eigenlijk twee optredens in Nederland die al verzet waren. Omdat gewoon de promotie was niet goed. En tot zijn grote frustratie, want dat is toch wel, hij is toch wel enigszins gefrustreerd. Hij heeft nogal wat nodige financiële leed gehad en persoonlijk leed. En als je hem ziet, is een man in de 70. Hij ziet er eigenlijk exact hetzelfde uit. Krullenbol
nog?
Vrolijke kop. Het maakt eigenlijk niet uit. En vol levenslust. Hij heeft ook vorig jaar nog een hele leuke plaat uitgebracht met de titel Selfies. En je merkt aan hem dat hij toch een beetje de boot gemist heeft, zeg maar. Tot half jaren 80 was hij heel beroemd en daarna was hij klaar met hem.
Ja.
En ja, het is ook al een beetje tragisch in zijn hele verhaal. Het was een hele goede songschrijver. Maar eigenlijk wilde iedereen hem vooral als zanger zien. En is op een gegeven moment, heel het begin van zijn carrière, de PRO-act die we misschien nog kennen. In de song The Show Must Go On.
Ja.
En later nog eens een keer gecoverd door Three Dog Night, een grote Amerikaanse band.
Ja, dat is deze, hè?
Ja.
Even, ik doe hem even een stukje vooruit, want je hebt hier eerst dit hele circus dingetje en dan komt het liedje uiteindelijk op gang. Nou, kom maar jongen, dit is ook een te lang intro, hè? Ongeduldig radio mensen. Ja, daar is die.
though I chose this lonely life, it seems it's strangling me now. All the wild men, big cigars, gigantic cars, they're all laughing at me now.
Dat betekent veel voor dit soort artiesten als Sun 3 Dog Night. Was echt een grote band toen in Amerika.
Absoluut. Dat was voor hem ook meteen zeg maar, het lijntje naar Amerika toe. Dat later, 73, ging hij naar Amerika om daar zijn geluk te beproeven. Kijk, dit circusachtige verhaal, dat zat natuurlijk ook een beetje in zijn stijl. Hij had een film gezien met de titel L'Enfant du Paradis. En daar zat een PRO in.
Ja.
En een beetje daar heeft hij dit nummer op gebaseerd. En later is hij ook met als een soort one-man band is hij door Europa gegaan. En is hij voor Circus Kronen, heeft hij zeg maar opgetreden. En hij speelde ook in het voorprogramma van de Golden Earring in die tijd. En in mijn interviews begint hij ook op een gegeven moment over Cesar Zuiderwijk. Aha. De drummer van Golden Earring. Hij zei, nou, een van de meest spectaculaire drummers die ik ooit in mijn leven heb gezien.
Wat grappig.
En ja. Ja, sowieso zijn liefde voor Nederland is groot. Omdat het toch een van de eerste landen is die zeg maar voor Leo Sayerview.
Waar sprak je hem eigenlijk?
In Londen. Ik had eigenlijk een interview met iemand anders. Ik had hem eigenlijk via zijn management opgespoord. Hij sliep bij een hotel. Want hij had een toertje door Engeland, waar hij overigens nog wel heel groot is. Hij woont tegenwoordig in Australië, maar de twijfel komt hemzelf. Had weer zoiets. Hij heeft een Italiaanse vriendin om weer naar Italië te verhuizen.
Ja.
En uiteindelijk heb ik 2 uur met hem zitten kletsen. En ja, het is een geweldige man. Het is een genot om met Suno te praten.
Jij hebt ook stukken uit het interview meegenomen.
Ja.
Zullen we
ja.
gewoon even naar Leo Sayer zelf ook luisteren?
Heel goed.
Even kijken hoor. Dat eerste fragment dat je hebt, dat is een beetje het begin van zijn carrière. Hè? Hoe het allemaal begon voor hem. Zijn eerste album heet Silverbird.
Ja.
Hij heeft het over Adam, heeft hij het in?
Adam Faith.
Adam Faith.
Adam Faith was zeg maar een oude popster uit de jaren 50, 60. En Adam Faith, samen met David Courtney, hebben hem zeg maar helemaal in het begin van zijn carrière begeleid.
Ja, ja.
Dus,
ik wil even Adam Faith hoor, want dat zegt mij zelf niet heel erg veel. Maar dit is even een klein stukje Adam Faith. What do you want? Is dat een Engelse man?
Een Engelse man, ja.
Dat is keurig.
Een hele grote ster. Say what you want and I'll give
it you darling. Wish you wanted my love, baby. Maar dit klinkt Buddy Holly-achtig, zeg maar.
Buddy Holly, maar ook net als Marty Wilde, een beetje de concurrent of het tijdsgenoot van Cliff Richard.
Ja, de vroege Cliff Richard.
De
eerste rock and roll mannen.
Klopt.
Laten we even kijken naar Leo Sayer zelf. Het eerste moment, moeten we iets weten van tevoren? Of kunnen we het gewoon...
Hij vertelt ook, hij is natuurlijk eerst... Hij was een ontwerper, hij heeft graphic designer, is hij eigenlijk van beroep. Hij heeft in die tijd voor Chris Blackwell, voor het Iceland label, heel veel hoezen ontworpen. Naar Londen verhuisd, naar Soho. En raakte daar een beetje gedesillusioneerd. Had zoiets van, nou, ik vind het helemaal niks. Is terug verhuisd naar Brighton, waar hij vandaan komt. En eigenlijk vanaf dat punt is hij weer langzaam aan zijn carrière begonnen. Maar hij had eigenlijk helemaal geen intenties om nog die popmuziekkant op te gaan.
Dit kan niet de bedoeling zijn, jongens. Hop, die druk weer even weg. Dat kan maar zo. Maar dit is Leo Sayer zelf over die periode.
Yeah, well, the funny thing was, before that, I was a graphic designer.
I know.
So I was doing record covers for Bob Marley, for Island Records.
I heard that, yeah.
Yeah, there was lots of stuff for... Actually, put that on top of that, then, if I bang the table. There was lots of stuff that I do for Island Records and Trojan Records.
Oh, yeah, there's a reggae label.
BNC Records, you know, because Chris had all those labels as well. And, it was kind of exciting. So you'd hear the music. Plus, in our agency, we had Humble Pie and all of these bands.
Big
Fred, you know,
and Young Peter,
yeah. And I, Quatermass, and all these kind of really interesting bands that would be with a guy called Giorgio Gomelski, and his label.
Yeah.
So basically, which was the old Immediate Records.
Yeah.
So that brought me into Steve Marriott and all of those kind of people. I was working. I left art school in about 1967 or so, and I was straight up to London. 68, 69.
It was like a lot of people from the art schools became musicians.
And you know, because I lived in Soho, as well as worked in Soho, you know, you'd be down at Wardour Street, you know, with the, and you'd be up at the 100 Club, you know, the Marquee, of course, the 100 Club. So you saw all the music, and I played a bit of harmonica. I love blues. And I was more about acoustic music, you know, and folk clubs and everything. So my heroes were people like Bert Jansch and John Renborn, and then I'd see Bob Dylan and Paul Simon when they came over. I'd religiously go and see them, and I'd be looking at Dylan playing as close as this, you know. So, and Paul Simon and Leonard Cohen and you know, all of those artists. So I think that it kind of imbued itself into me, the music. It was a very important part of my life, but I didn't have the courage to say that I wanted to go into it because so many friends of mine had been ripped off. You know, the people I usually hung out with were not the famous people in the bands. They were the people who, you know, he ripped me off and he did this and, you know, this awful manager. And, you know, so I kind of got a picture of the industry.
Stories and
so I got a picture of the industry that it was a pretty bad thing to go in and you would never, you know, be able to kind of like...
And you had a good job, so why...
Exactly. I had a turnover of money coming into me and everything in music was a risk. So... That all went on fine, but then I took on too much work and I got stressed. And I suppose part of my brain was saying, you should be doing something creative, and this is not creative. Because I had a very creative imagination. So, I mean, I wrote poems, I tried to write books, I would do art, I'd do things that are really creative.
Yeah.
And my job was getting less creative. So I had
talked to Brian Ferry about this, because he's having that same turmoil.
Exactly. Ronnie Wood did the same thing, you know.
That's right.
And we got, you know, I got to a point really where I was, you know, unhappy in my work. And I guess I had a nervous breakdown. I went back home to my hometown and I thought, what am I going to do? And I didn't go to my parents.
You're from the south, or are you?
Sussex. Shoreham-by-Sea, a little town that's got like a river with river boats on it and going down to the sea, a big beach on the side of that, and then on the other side, an airport, you know. So it was a town that just about, and a classic old town as well and beautiful hills around, you know, countryside all around. An amazing little...
I've been to Brighton and Hove to interview Nick Cave.
But Shoreham, where I was born.
Yeah.
But I couldn't face my parents, you see, so I went and I knew some guys and I lived on a houseboat. And beside the houseboat was a folk club or a pub where we started a folk club. So I got very much involved in that and I worked in a factory and I was really happy to be out of art, out of the art business, you know. And gradually, I suppose, all my friends who came to see me and all the people who lived along the riverboat, old school friends, they were all in bands. And it was logical to go and join a band, you know, because I could sing and I'd sort of had some experience of London and I'd seen all the best.
And you also the business, because...
Yeah, exactly. Well, the thing was, I'd already seen Van Morrison and Steve Marriott and Ray Davis. And
I spoke with Van last year in Northern Ireland.
He's a difficult guy, but great. He's great. But anyway, I'd seen them all and I kind of knew what a guy had to do on stage, you know, in front of a band. So I knew how to hold a microphone and throw a mic stand around. And so I used that experience, you know, of the people that I'd seen, plus my quite a good knowledge of blues.
Yeah.
And gradually, with the band, I got fed up with singing about Chicago because I'd never been there. You know, so we started to make up our own songs about Shoreham-by-Sea, and so I'd write songs about my own town, and I suppose they stepped a little bit away from blues gradually, and they became like the songs that I made on my first album, Silverbird.
Ja, het begin van zijn carrière. Maar hij begon dus als bluesmuzikant, horen we hier.
Klopt. Ja, het grappige is, dat is eigenlijk wel leuk om te vertellen. Hij werd wereldberoemd in Engeland al op 18-jarige leeftijd, want hij had een bijbaantje in een hotel in Brighton. En daar heeft hij dus iemand gered van een vuurzee. En dat is toen landelijk nieuws geworden, dat een tiener uit... uit Zuid-Engeland een iemand had gered.
En uit een brandend
uit pand. Uit een brandend hotelkamer. En dat is, daar heb ik ook wel dingetjes van gezien. Dat is heel grappig.
Oh,
ja. Nee, maar klopt, hij was helemaal verliefd op de blues. Maar op een gegeven moment had hij wel zoiets van, ja, hè, wat hij net ook al verteld. Hij was überhaupt nog nooit in Amerika geweest. En niet in Chicago, niet in Memphis of waar dan ook.
Want je hoort het in zijn latere muziek, hoor je dat eigenlijk
helemaal niet meer.
Het is juist heel erg Engels.
Heel Engels geworden. Hè? Ja, je had natuurlijk ook Gilbert O'Sullivan en Elton John. Dus een beetje die tijd, zeg maar. Ja.
Maar hij zat dus op dezelfde school als waar Brian Ferry en Ronnie Wood hadden gezeten.
Hij had zo'n kunstzak. Wat natuurlijk heel veel. Hè? Ik bedoel, Freddie Mercury had het ook kunstacademie gedaan. Ja. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. En later ook Tom York en dat soort mensen.
Hmm. Ja. Even kijken, dan vertelt hij op een gegeven moment hoe die dat is denk ik zijn doorbraak geweest. Dat album met Roger Daltrey, waar dat Giving It All Away ook op staat. Ja, zullen we dat stukje ook eens even... Hier is Leo Sayer nog een keer.
David Courtney, who I met when we went to an audition, he basically said, oh, I want to write songs. And I said, well, that's all I do. And he said, I know, that's... He said, that's the real reason why I chose you. Not because I'm interested in the band, because I want to write songs. And I said, okay, well, let's write songs. Yeah. So we started. And
Roger Talk.
Even, ik zet hem toch even stil. Die Courtney, David Courtney, waar hij het over heeft. Kennen we die ergens anders van? Wat is dat?
Dat was een hele bekende manager. Hij zat ook achter dat Trojan label wat je in die tijd had.
Oh, ja.
En dat was een hele invloedrijke man. Ja, ook wel een hele dominante man, daar zal hij ook later over vertellen.
Mm-hmm.
En uiteindelijk is hij naar Amerika gegaan, heeft hij afscheid van David genomen. Eind jaren 70 is hij weer teruggekomen bij Courtney. Maar dat is toch wel zijn mentor altijd geweest. Ja.
En ze schreven samen altijd.
Schreven het
is altijd Sayer en
Courtney.
Ja, het
was vooral Sayer die heel vooral de teksten schreef. En deels de muziek en Courtney de muziek.
Oké. Nou, we gaan weer verder naar de Leo Sayer.
Roger told me once that song gave him the confidence to get into his solo career.
He was looking to do that.
He was very insecure in that period.
Yeah. Well, I think he was just stuck being a rock star. You know, and it was a cliche for him. And I think that, like Robert Plant, like all those guys, they saw that it couldn't go on forever.
No.
You know, and I think that they it was just like one massive arena tour after another. It was becoming a cliche.
And Pete Townsend just pulling the strings.
So yeah, and I mean, if you went out to America and you'd have talked to Greg Allman, he would have said the same thing.
Absolutely.
So I think everybody felt that, you know, through that kind of time, that cusp of the early 70s, things were changing anyway.
Yeah.
And also, you know, I mean, in Roger's case, well, we made the first album, you see, and we went off to... a guy called Keith Altham, who was a great journalist, as you know, I'm sure, with NME and New Musical Express, but also he was a PR for the Stones, the Hendrix, the Who, all of those people. And Adam Faith, my manager, knew him, of course. Adam having the clout to kind of just ring people, oi, you want to work with my boy? He'd had the clout to do things like that. So he got hold of Keith, and Keith came to see me play at a gig, and actually came to a rehearsal, and I was eulogizing about me to everybody. And basically he suggested, why don't we go to Roger's studio? Because it would be after we'd recorded at Richard Branson's The Manor, you know, the first few tracks of my album. He suggested there's a place you could go and you wouldn't be bothered by anybody. And Roger's a good sort. And, you know, he'll make sure you're comfortable and everything. And he wants someone to guinea pig the studio, to try it out, you know. So there we were, the first act in the studio. And Things worked some days, didn't work other days. No, mostly it was really good. He got it together. He got
a very nice guy.
No, super guy.
Four times with him.
Yeah. And still a good friend. And so I think that Pete Townsend had already done a solo album.
Right.
So I think the boys must have felt that this is the breaking up of The Who. And, you know, there's always been friction between
Roger
and Pete, you know, competing. And it was, and Roger's singing always Peter's songs as well. That's the other thing. Yeah. So, you know, when he heard our songs and, you know, and sat in on the sessions, what we were doing, you know, one day he just came up to me and we were walking in the garden. I think he put his arm around me and he said, why can't I sing a bunch of songs like yours? And I said, well, let's get Dave. And David came up a little bit later and I said, let's have a chat. And he said, look, what songs have you got left? And we said, well, we've got thousands. It's just that Adam won't let us march on and record them all yet. But, you know, we've got hundreds and thousands. And, you know, in fact, I said, I think I've got a good song, Giving It All Away. It's all about me, but I think it would suit you. And I was being very brave, you know, because Roger was very charismatic.
Yeah.
And he said, well, play it to me. And we sat down, we played it to me. He said, right, that's it. I'm going to do an album of your songs. And we went, what? And that was it.
Dus dat hele album helemaal vol.
Geweldig.
Was Adam Faith was dus de manager van Roger, van The Who of van Roger Daltrey at the time?
Nou, hij was gewoon zo'n soort ja, zo'n entrepreneur hè, binnen in het begintijd. En hij had overal, hij heeft ook My Boy. En dat was in die. Gilbert O'Sullivan heeft me bijna hetzelfde verhaal verteld. Hè, dat waren gewoon talentvolle jongens die dan door iemand werden weggezet.
Ja. Even een klein stukje muziek, want dat hele album is dus geschreven. Ik had hem vroeger, ik vond deze altijd zo ontzettend mooi. Dus, beetje dramatisch, maar. It's a hard life when you feel down and nobody understands you. They leave you hanging around. You waste all your days, miss all your nights, sit round just dreaming. You can't do nothing right. It's a hard life. Ja, daar komt het beentje. Dan komt er een beetje opluchting. Maar goed, het zijn dus allemaal liedjes van Courtney en Sayer met z'n tweeën. En Roger Daltrey nam het op. Het was zijn eerste soloalbum. Dus dat was voor Daltrey een grote stap. Voor Sayer ook.
Voor Sayer ook. Het grappige is, Sayer was net op dat moment natuurlijk met Silverbird bezig. En ja, wat ik al eerder zei, dat was echt het begin van zijn carrière. En Daltrey was natuurlijk een van de megasterren, hè, samen met Robert Plant en Ian Gillan. Die tijd moet je een beetje denken.
De grote rockzangers.
Ja. En het nummer wat je net liet horen, laat je ook horen eigenlijk zoals je Daltrey nooit hoort.
Nee, dat vond ik zo te gekke. Het is iets meer mellow en ook dramatisch, maar het is... Het is echt pop. Het is veel meer pop dan rock eigenlijk wat hij doet.
Ja. En je snapt ook wel hoor. Ik heb Roger ooit gesproken. En dat is zo'n grappige, leuke man. Openhartig. Eigenlijk net als Leo.
Heb je daar nog bandje van? Want,
die moet ik gaan zoeken.
Dat zou ik wel te gek vinden. Want Roger
dat heb ik al even snel een leuke anekdote. Ja? Ik had een hele lijst vragen voorbereid. En het was grappig. Hij deed toen Night of the Proms. Jawel. In Antwerpen. Ja. En... ik sprak hem dus meteen nadat hij 3 of 4 nummers had gedaan. Ik loop zijn kleedkamer in door zijn manager. Hij zat in zijn blote lijf, een gespierd, pezig lijf. En dan zat overal littekens. Echt niet normaal. Uh-huh. En ik had zoiets van, ik wil het gewoon weten. Dus ik zei, Roger, I've prepared a lot of questions. But let's start. Can you tell me about your scars? En toen begon hij te vertellen over een motorongeluk, een vechtpartij in Liverpool, dat soort dingen. Nou, dat is geweldig.
Een ruig mannetje.
Nou,
als je met Keith Moon in de band gezeten hebt, sowieso.
Nou, Keith was bang voor Roger, hè? En Piet trouwens ook.
Ja?
Want Roger stond erop bekend om zijn losse handjes.
Ja, dus,
ja. Dat was geen lievertje.
Wat geestig. Op een gegeven moment wordt Leo Sayer ook de man, dat vertelde je net al, die geïnspireerd was door het circus. In Nederland ook echt op het Sawdust vertelt hij dan gewoon midden in de ring moet hij zijn liedjes doen. Ja. Daar heeft hij ook een stukje over. Zullen we dat nog even luisteren?
They made a record with Roger at that studio and at Olympic and various places. And finished off that record. And it gave breathing space for Silverbird. So Adam could think, no, what do I... Then we added strings to Silverbird at the last moment. We turned it into, I guess it turned into a kind of mini rock opera in a way.
It was.
And that was the thing. There was a concept, and the concept, of course, finished by me going to see Roger Daltrey's cousin, Graham Hughes, a photographer, who'd shot covers for Robert Palmer and people like that. And first thing Graham did, very straight to the point guy, he just said, "How do you see yourself?" And behind him there was a photograph and a Belgian clown called Julian, street artist, was dressed as the Pierrot, and I said, like that, because there was a favourite movie that I had called Les Enfants de Parody that I'd seen at art school, and I was obsessed with, because I love the power of this character, played by Jean-Louis Barrault, the actor.
Yeah.
I love the character of the power of somebody who could actually make you feel things and lead you through the story, the storyteller, without actually saying a word.
Yeah.
And he was very musical in that way. His movements and everything was... It was very fluid.
And it was also maybe possible in that time, and because you had the big bands like Zeppelin in that period. And
yeah, and you had Zal Clements and with Alex Harvey dressing. That's right. And so Mark Bolan and with makeup on.
But it was a strange after Matt, like, the psychedelica.
It was called the glam.
It was a different kind of glam. It was not the Sweet and Slade or T-Rexes.
Who we played with were all about glitter and pastiche and all that sort of stuff, And
but on the other hand, you were also more like the West Coast guys that came up in the time.
Yeah, I like to think it was
James
a bit...
Taylor, Jackson Browne.
That's true, musically, but I like to think that we grabbed something that, say, Peter Gabriel was doing with Genesis, where he was putting on a persona, David Byrne as well, putting on a persona that kind of made you listen to the songs. And that's what... So, because Peter's frustration was that nobody was going to listen to the words. You know, they're all just out of their heads, completely just grooving on the, because that's how rock was in those days, And I think he said to me, we travelled on a plane together, and he said, I wanted people to listen to the words. I thought if I shocked them with some image, then they'd really kind of listen to the words. Because he said, there was a lot of politics and message in what I was doing. And he said, and you did that. And I said, exactly. And I said, you were an inspiration when I went to see Genesis. I thought, here's one guy in front of a very straight band, looking like a complete clown, and I'm listening to what he's saying because he's telling me a story by the way he's dressed.
Yeah.
So that's what I did. I thought I would be a storyteller.
Wat een goede insteek is dat. Je zet een wat chockerend personage, of in ieder geval een personage neer, zodat mensen ook eens een keer naar je teksten luisteren.
Klopt, ja. Want natuurlijk al Alex Harvey komt voorbij. Hè. Ja. Je had natuurlijk meerdere bands in de jaren 60 volgens mij.
Peter Gabriel, eind jaren 60, begin jaren 60. Peter Gabriel was natuurlijk in
Nederland had je ook zo'n act volgens mij. Met zo'n... ik ben het eventjes kwijt, maar je had ook zo'n act met zo'n mannen voor. Hè,
niet Lucifer.
En het nummer Fire, wat was dat ook weer?
Arthur Brown,
ook zo'n type.
Maar het grappige is, in de jaren 80 had je nog Marillion.
Klopt.
En ik heb Fish afgelopen jaar geïnterviewd. En die zei ook, ik vroeg hem waarom die Fish heet, wat op zich een grappig verhaal is. Maar toen zei hij, a two-meter-tall Scotchman paints his face, calls himself Fish, Press loved it. Dus dat... Was voor hun was dat ook een manier om aandacht te krijgen.
Ja.
Op een gegeven moment neemt Leo Sayer afscheid van die
Courtney. Ja, klopt. Nou ja, hij voelde gewoon dat met Courtney, zat hij op de centen, want hij wilde orkestraal, hij wilde groter, hij wilde meer, hij wilde met een topproducer werken. Hij dacht zelf meer aan iemand als Tom Dowd of een echte root producer.
Ja.
Eigenlijk zag Courtney dat niet zitten. Hè. Die had ook het idee van, ik ga de controle verliezen. En uiteindelijk werd hij volgens mij door Jerry Moss, bekende platenbaas, naar Amerika gehaald.
Epic, toch, Jerry Moss?
Ja, klopt. Ja. Klopt. En daar is toen zijn carrière heel snel van start. Sterker nog, hij kwam in Amerika. En hij zag het eerlijk gezegd in het eerste ding helemaal niet zitten. Totaal niet zitten. Daar hebben we volgens mij verder nog een verhaaltje over. En hij heeft nog wel één plaat gemaakt. Ik denk Another Year. Dat is het laatste album met Courtney. Wat hij overigens zelf een van zijn beste platen vindt. Maar de label zag het al niet zitten. Staan geen hits op.
Nee, ik heb wel een stukje ervan. Zullen we eerst even luisteren naar wat hij vertelt over dat afscheid met David Courtney?
And we'd split with David Courtney, which Adam kind of engineered, because I think Adam wanted to control me more, and he realized that if I was close to David, it was all about control for Adam.
Adam Faith.
You know, he was
Adam
that Faith, kind of guy. Yeah. But, of course, out of control came challenge for me, because Russ Ballard came in to do that album. I think we ended up... It's one of the albums I'm most proud of, is Another Year.
Yeah, beautiful.
You know, it's the album I think was art.
As an overlooked guy, Russ Ballard.
But nothing I could do when Adam kind of said, right, we've got to go to the States. And I think that was... I could see it, because basically by that time I'd be going over... Long Tall Glasses was another big hit, and One Man Band in America. So basically all of a sudden we're really playing... We're playing places and we're getting real results. I've got Chris Dainton running my band with me, and the shows are going down huge. Yeah. You know, we're playing fantastic gigs. This is 75.
How was your life then in that period?
Yeah, exciting, non-stop. But I was loving it. I was now kind of... I had bags of confidence, and I was loving what I was doing. And I was meeting people like Bruce Springsteen and looking on, they were all equals to me, you know, rather than me being the guy knocking on the door.
Yeah.
So the vibe was great. And he said, let's go to America. And I said, I kind of thought, well, actually, maybe this would be good. Great, let's get Jerry Wexler, or let's get Tom Dowd, or Russ Titelman, Lenny Waronker, you know.
Yeah, those guys from Atlantic. Guys. Yeah.
So
yeah,
I said all those names to him. And he came back with Richard Perry, and I went, but he's really pop, and he's a real stylist, you know, and I'd rather do something that's a bit kind of, you know, rootsy and get more of a groove. What about working with Ry Cooder, say, or something like that? You know, musicians like that. I was friends with Lowell George. Let's get Lowell in, you know. And
you were friends with Lowell George?
Yeah. Oh, yeah. So let's get all those guys. We were all on Warner Brothers, and we were all, you know, I used to sit in on gigs with him, you know, and things like that, you know. And Adam said, no, Richard's the best thing. He's got the vision, and, you know, you've heard. And, of course, I'd heard Nilsson, Harry Nilsson's records, which are amazing, creative.
Yeah.
And I think that Adam was still thinking that, like Silverbird, we could create a painting in a record. For me, I wanted to kind of, like, get something that I could more easily play on stage. So it's more like the Springsteen route, you know, where you get your live band into the studio, and you nail the tracks, and then you go out on the road and you play them the same as the album.
So
that's what I wanted to do. But no, it wasn't going to be like that with Richard. So first off, we argued because, you know, Richard hated Another Year. He didn't like my songs. He said, yeah, I don't see you as a songwriter.
Hey.
Dat doet pijn, hè? Want ja, dat was hij vooral.
Ja, en dat is nog steeds zijn grote, zeg maar, waar hij nog steeds mee zit. Hij werd gezien als zanger. Hij had een leuke kop, hè, goede uitstraling, geweldige stem. Maar mensen vergaten eigenlijk dat hij gewoon heel veel goede liedjes had geschreven.
Ik vind dat dilemma waar hij mee zit, vind ik ook super interessant. Dus dat, dat hij eigenlijk de Springsteen kant op wil. Gewoon gitaren en spelen. En een liedje wat je in de studio opneemt, moet je ongeveer zo live kunnen spelen. En die Richard Perry, die producer waar Adam hem mee wil laten werken, dat is de producer van Harry Nilsson. Nou, Harry Nilsson staat erom bekend dat hij nooit live gespeeld heeft. Want
klopt.
Eigenlijk net als de latere Beatles, hij wou het niet, maar het kon ook niet. Want Nilsson die deed zijn eigen koordjes en die knutselde net zo lang in de studio tot hij iets soort van perfect zat. En dat was niet te reproduceren. Even dat album Another Year. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het wel, maar ik ken het eigenlijk helemaal niet. Even een klein stukje hoor, want daar staan ook niet echt hits op volgens mij. Hè? Dus dit is het laatste album dat hij in Engeland gemaakt heeft.
Ja, en het label zag het eigenlijk al niet zitten toen meer in Leo. Had een beetje afscheid van hem.
Ja.
It's 12 o'clock on the old grey wall, yet another year, 75 is here. I hear all the people celebrating another year. Oh, darkness, darkness.
Grappig, de tijdsbepaling zit er gewoon in. Over 1975.
Ik zeg, als Billy Joel dit nummer in die periode voor 42nd Street had opgenomen, dan was het een mega hit geworden.
Nee, je hebt gelijk.
Want hij heeft geweldige liedjes, geweldige stem en toch een beetje die underdog dat telkens toch weer boven komt.
Ja. Zullen we, hij gaat naar Amerika.
Klopt.
En daar vertelt hij ook over. Hè?
Ja.
I think I was leaving for the airport after, you know, just couldn't get on with the guy. And I got a call just before the car was going to pick us up to the airport, and it was Richard and the other manager, Colin Berlin, saying, you know, basically, look, why don't you just come in the studio and try something? We can get the guys in this afternoon, and you know, you and Richard both like Tamla Motown. You found that mix, so why don't you just pick some soul songs, get the guys to learn it? They're very fast.
Ik stop hem heel eventjes, want hij zegt hij gaat naar het vliegtuig, maar hij ging terug. Dus eigenlijk,
hij ging terug,
het was mislukt.
Ja, want hij kon niet overweg. Hè. The guy, daar bedoelt hij Richard Perry mee. Nee. Dat werkte dus niet.
Nee.
Richard zag hem niet als songschrijver. En nou ja, dat was voor Leo een no-go. Dus hij had van, hup, terug naar Londen, bekijk het maar.
Ongelooflijk.
En Richard Perry had zoiets van, ja, ik kan dit talent niet laten gaan. Hè. Je hoort dadelijk dat hij eventjes een bunch of musicians bij elkaar heeft gehaald om hem toch te overtuigen om liedjes van anderen
dus
te
zingen. Dus er was wel belangstelling. Hij had gewoon zijn hand overspeeld, Richard Perry.
Absoluut. Eigenlijk. En die laten we deze jongen niet gaan. Ja. Dus,
grappig. Ja. We gaan weer even verder. Ja.
And I went, okay, hold up the plane then. So, okay, we'll cancel the plane.
We cancel the plane.
3 hours later, I walk into the studio. The band are playing What Becomes of the Broken Hearted, one of the songs I live. And I walk straight up to the, walk straight to the doors. Richard's kind of holding the door open. The mic's there. The band's all playing. I don't know if
did
we
you
record.
Never recognize the guys, right? Like Jeff Porcaro
yeah.
and all
well,
those
well, it wasn't
great.
Jeff at that time, oh, was that? But it was Willie Weeks.
Oh, Willie Weeks.
And,
more.
And I can't remember who was playing drums, but it wasn't Jeff at that time. But it was but Ralph McDonald's on,
Ralph, yeah,
you
yeah,
know,
yeah, yeah,
Ray Parker Jr. was there, you know, there's some really, Larry Carlton was playing guitar as well, you know. And they're all going,
before
hey,
his Steely Dan, and, around his Steely Dan time.
Yeah, right. And I'd kind of seen, I'd seen a lot of these guys playing.
Yeah.
And okay. been to clubs like the Baked Potato where, you know,
yeah,
you'd
yeah,
sit
yeah,
in
yeah,
with
yeah,
them
yeah,
and all
yeah,
that stuff. So they all went, hey man, you know, Larry says, hey Leo. You know, and I just walked to the mic and started singing, and they were playing so great. And I didn't have musicians who could play like that. You know, this was the A-Team in LA. And it's a big band, and backing singers and everything. And I'm going, as I walk this land, and they're all falling into place, and I'm falling into place. And they're all going, yeah, and they listen to me. And I'm thinking, well, this is really...
You remember which studio it was? I read it, but
Studio 55. Richard, okay. 5505 on Melrose.
Yeah.
It was his own studio. I mean, later he had Planet Records, so
that's
he
right,
renamed
that.
It as Planet Studios. But, and it was the old Paramount lot. It was right on the front of the lot. So it was like... it was the studio, in fact, where Bing Crosby sang White Christmas.
Yeah.
So, you know, it was all of those... Gene Kelly, you know, made up all of his...
Yeah.
Vocal things for the films there, you know, so all the tracks there. So it was a classic place. I think Doris Day did Calamity Jane.
And in that moment, you still lived in London.
I lived in London while I was staying in LA, just while we were trying to sort out this, can we find an... and I think I've been doing some shows there as well. So and all I wanted to do was go home, and Janice and I, my ex-wife, we were just ready to get on the plane and go. And I was just telling her that it's not going to work out with this guy. It's back to the drawing board. I think I'll be making another record in England, and you know, that's what I was kind of ready to do, and all I wanted to do was go back with Frank Farrell and write some more songs. Fuck this guy. I was going to turn the whole thing around. So but the moment I sang with these guys, I thought, no, hang on, just remember when you were in soul bands, this is all you wanted to do, so why can't you take this template and make something of it? And Richard said, I don't see you writing any songs. And I'm saying, yeah, I'm going to write songs. And he said, I'm interested in your voice. And everything. I said, yeah, but I'm going to write songs. He said, well, let's see what we get to, you know. So I said, well, you know, I'm compromising. You got to compromise. And he said, okay. So he put me with a couple of writers, John Vastano and Tom Snow and a few guys. But in the end, it was a jam session, and we were jamming around, because, you know, having fun working with these guys. Jeff Porcaro on drums. He and I had both heard a track that morning by Shirley and Company. It's Shame, Shame, Shame. Ain't that a shame, shame? You know, shame on you. And we both heard that song, so we were trying to get a groove and everything. And we'd started jamming, and I came out with...
Was David Hungate on bass later on or not? No, I don't know.
Not sure at that time. It was Willie Weeks, I know,
Willie
that
Weeks
day.
Yeah,
and
right, yeah.
John Barnes, who played with keyboards with Marvin Gaye on that day. And
I was working with Jeff Porcaro. That's
no. So we're in a jam session.
Yeah,
you know, we're kind of and Richard just rushes in to the studio and just says, record it now. Take the tape off. Put another tape on. Record that now. And there were 18 minutes of us just jamming, and then he just sort of said, okay, guys, let's get back to the track. But then a week later, he paid me the track and said, that's your hit. And it was You Make Me Feel Like Dancing.
Ja, of ja, hij begint al, dus kom er even op. Dat was deze dus. Dit is zijn hit die met echt de allerbeste LA-sessie-muzikant heeft gekomen.
Ja, mijn grote held. Je hoort het, hè? Ja. Ik bleef er terug. Jeff Porcaro. Ja,
ja. Jeff, hè?
Man.
Maar die speelt hierop?
Die speelt dit nummer, ja.
Ja, herken je zijn stijl?
Ik absoluut, ja.
Ja. disco-basje.
Het lijkt wel op de Bee Gees daar heel goed aan geluisterd, hè?
Ja, want het is 1976, ja, dus het is een jaartje voor Saturday Night Fever. Maar zij hadden Night Fever, hadden ze geloof ik al wel opgenomen toen. Hè? Het is wel wat in de lucht is op dat moment, hè? Deze disco-sound. Maar het is echt heel anders dan wat hij in Engeland maakte.
Ja, hij speelde eigenlijk op dat moment met de band van Boz Keggs, hè, die we ook in de toekomst nog eens gaan doen. Hè, dus ja, voor een jongen uit Engeland en daar met het... Hij noemde het zelf die A-team. Je had meerdere A-teams, maar dit was een club bij elkaar. Willie Weeks, Jeff Porcaro, Larry Carlton. Barnes.
Ja, niet normaal.
Bizar.
Ja, niet normaal. Ja. Nou, we gaan nog even, want we zitten flink aan de tijd al. Maar we gaan nog even naar zijn laatste grote hit. Daar zit ook een fantastisch verhaal bij. Hè?
Geweldig, geweldig. Ja. Ja, Orchard Road, een echte jaren 80 liedje met veel elektronica. Hij vertelt daar zelf over, denk ik.
Ja, zullen we het hem zelf laten vertellen? Zeker. En dan een stukje van het liedje. Hier is nog een keertje Leo Sayer over zijn grote.
And that was a freaky song, because basically it was all about a breakup that I had in the middle of my marriage, when I went off with this young girl and moved her into the house and found everything was wrong. Took her back to her home and in the middle of the night pleaded with my ex-wife, Jan, to let me come back. And I was in the studio. Alan Tarney had just taken... We'd just done the album Living in a Fantasy, which had more...
Ik stop hem eventjes. Die Alan Tarney, dat is namelijk ook iemand. Dat is een jongen die werkte in de jaren 80 met Cliff Richard.
Klopt,
die maakte zijn grote...
Echt een Engelse... Mike Baird heeft ook veel meegewerkt. Ja. Alan Tarney was echt op dat moment een succesproducer in Engeland. Volgens mij heeft hij ook met Alan Parsons wat dingen gedaan, maar...
Dus we zitten weer terug in Engeland. En hij heeft een hele complexe relatie met een jonge vrouw en met zijn echte vrouw nog op dat moment.
Klopt.
More than I can say. Yeah. Yeah. And we decided to get together and let's see if we can do some new songs. And we were working on some stuff. And... Right in the middle of it, Alan had taken delivery of a new Fairlight synthesizer, and it had all these old theater organ sounds on it, you know, wonderful. So he started playing this Bach music on that, and I went, wait a minute. Sorry, I meant to turn that off.
No problem.
Right in the middle of it, he started playing this music, and I just said, hold that. And we had a drum machine going, a loop, poof, poof, ga. You know, just that was, we were playing to that. I said, look, everything like it is. And we used to have hand signals that we'd kind of say, that's down a key, that's up a key. That's how we used to write. We used to literally write at the instruments and me at the mic. So I went onto the mic in the little room next door. And he played this, you know, he played, okay, I'll play an intro. You know, where do you want to go? I said, exactly there, keep going. And then to tell the truth, and the whole song came out.
Beautiful, yeah.
And that we never, ever did another take of it.
No.
We wrote it on the spot.
How was that working with Alan? Because he was more like of an 80s producer, eh?
Yeah.
Well, 70s, but he was kind of
Well, when I came successful. In to work with Alan, I'd been in the States and I'd just done an album, I believe, with David Courtney again. And I thought we made a great album, which is called Here. Really rocky, lots of Steve Lukather and Jeff Beccaro and Duck Dunn and
unbelievable,
and,
have you?
Yeah, and Al Cooper, and you know, we all worked with our favourite musicians. It was great getting together with Dave, but we didn't get much backing from the record company.
Ja, dus de record company heeft deze plaat niet heel hard ondersteund daar. Nee. Maar dit is natuurlijk echt een allemachtig groot hit. Dit is zijn laatste, denk ik. Zijn laatste,
daarvoor nog Love You More Than I Can Say, grote hit. Maar dit was zijn echte laatste grote hit.
Ja. Over een getroubleerde relatie met zijn huidige vrouw en... Ja, een jongere vriendin die net het huis uitgestuurd.
Nou, ik vond het destijds al. Ik was in die tijd echt helemaal in de hard rock. Ik vond dit toen al een geweldig liedje.
Ja, dat is mooi, hè? Zet maar even. Cause my heart is breaking. I hear the pips drop a coin in the slot. Has it been that long? I thought you'd forgotten me. Why know that it's getting late? But it just couldn't wait. Will I have the nerve to say, I just wanna come back? Should I just go away? I just wanna come back. I've been struck. Ja, Orchard Road van Leo Sayer. Nou, ik denk dat we even diep genoeg in het leven van Leo Sayer.
Absoluut.
Dit is jaren 80. Toen is hij in een gat gevallen.
Klopt.
Is die wel, heeft hij daarna nog wel platen gemaakt?
Ja, heel veel
die
platen.
Selfie, maar...
Klopt. Hij heeft eigenlijk al albums blijven maken. En eigenlijk van een zeer goede kwaliteit. Zijn stem is ook nog exact hetzelfde. weer Gilbert O'Sullivan, precies hetzelfde verhaal. Hè? Die heb ik ook jaren gesproken. Ja. Is een eiland op Jersey. En het zijn mensen die niet de boot hebben gemist, maar nooit de superstatus Elton John of zo hebben gekregen. En ja, luck of the draw, zeg maar. Ik weet het niet.
Het is jammer. Ja. Maar een prachtig verhaal, een prachtige kerel. Dankjewel dat je deze hebt meegenomen. Wat zullen we hierna gaan doen?
Steve Perry, Journey.
Steve Perry van Journey.
Ook zo'n tragisch verhaal.
Oh, nou, tragisch verhaal, altijd heerlijk. Dus de volgende gaat over Steve Perry. Dit was de tapes zonder Rob Stenders. Maar ach, die komt vanzelf weer. Dank voor het luisteren in ieder geval.
Stenders en Blokhuis en Duke presenteren de tapes.